Namens de kerkraadgemeente de volgende afkondigingen. Nog een keer een onderstreping van de DZV. Middag voor de ouderen aanstaande zaterdag 2 april van 2 tot 4 in het dorpshuis. Bent u wat ouder, senior zeg maar, dan bent u van harte welkom. En als u zit met vervoersproblemen, dan kunt u Aad Maassen of Gerda Kloos bellen. Dat heb ik even overlegd met je man. De inloop is vanaf 2:30. Dus hartelijk welkom. En mocht u mensen weten die ouder zijn en niet kerkelijk meelevend zijn, dan kunt u die gerust meenemen. Tot slot de collecten. De eerste collecte is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor de opleiding van onze predikanten. En de derde bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en jou aanbevolen. Zullen we samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, Psalm 48, het vierde en zesde vers. Psalm 48, vers 4, wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. En het zesde vers, want deze God is onze God. Laten we zingen op Psalm 48, vers 4 en 6. leiden wij het geloof op deze tweede paasdag met de inhoud van zondag 17 van de catechismus. En zingen wij daarna Psalm 21, het 13e vers, verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Psalm 21, vers 13, na zondag 17 van de catechismus beleden te hebben. En ieder van u spreken met mij in zijn, in haar hart als volgt. Wat nut ons? Wat hebben we eraan? Wat is het voordeel van de opstanding van Christus? Het antwoord luidt: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, een vaste garantie van onze zalige opstanding. Amen. We lezen samen uit de Heilige Schrift 2 Timotheus 2 vers 1 tot met 14. En daar zal vanmorgen het woord van God naar ons toekomen. 2 Timotheus 2, we lezen eerst vers 1 tot en met 14. Paulus zit in de gevangenis en schrijft aan zijn jonge collega Timotheus het volgende. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is, en hetgeen gij van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan, leid verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettig heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David, naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaaddoener, maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is, dan tot verkering der toehoorders. Tot zover. De tekst voor de prediking, en dat zal u en jullie niet verbazen, is vers 8 uit 2 Timotheus 2, de nalezing op de paasdagen vanuit 2 Timotheus 2, vers 8, deze woorden. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David, naar mijn evangelie. Laten wij samen bidden. Heere, getrouwe God en Vader in de hemel, als we onze ogen sluiten en tot u naderen in het gebed, dan mogen wij dat doen terwijl wij in gedachtenis houden dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En dat u als de levende en opgestane heiland ten hemel gevaren bent en nu zit aan de rechterhand van uw Vader, vanwaar u alle dingen regeert en leidt. Daar kunnen we soms niet bij, Heren, als wij met onze ogen het tegendeel registreren en ons afvragen, loopt het God niet uit de hand? Als we ons eigen leven nagaan, als we de kranten open doen en de media volgen, vertwijfeld kunnen we zijn, vreesachtig, wankelmoedig. En dan is het Pasen. Hoe moet het? We zijn hier bij elkaar, Heren, niet omdat wij het wel weten met elkaar, maar juist omdat we van u moeten leren, steeds weer, steeds opnieuw, wat het betekent dat u bent opgestaan, dat er voor u geen weg terug meer was in het graf. Leer het ons vanmorgen, Heren. Leer het onze jonge mensen, onze kinderen. Zelfs als we jong zijn, kunnen we al zoveel vragen hebben, zoveel zorgen hebben ook. Wij bidden dat we vanmorgen mogen zien dat Jezus leeft. En als Hij leeft, mogen wij, hoe jong we ook zijn, hoe aangevochten we ook zijn, hoeveel vragen we ook hebben over ons leven, op weg naar de volwassenheid, dan mogen we tot u gaan in het gebed en erop pleiten en het u voorhouden. Heren, u leeft toch? Ik zie niets dan vragen. Ik weet niet hoe het moet. De toekomst is voor mij een zwart gat. Maar u leeft. Laat uw genade ook voor vandaag genoeg zijn. We zijn bijzonder verrast en dankbaar dat Lily vanmorgen in de kerk is. We danken u, Heren, dat ze de moed kreeg en dat ze nu samen met Mark en haar moeder hier in de kerk mag zijn. Wat een wonder. En we bidden dat Lily vanmorgen het mag horen en het mag bewaren in haar hart, dat Jezus leeft, ook voor haar. Wij bidden, Heren, voor elkaar zoals we hier zitten. U weet als geen ander wat wij meenemen aan zorgen, die bekend zijn in de gemeente, maar misschien zijn er wel veel meer zorgen niet bekend in de gemeente. Delen we ze alleen met u? Kunnen we ze niet eens delen met onze man of vrouw? Willen we ze niet delen met onze kinderen? Wat kan het eenzaam zijn als we zelf een zware last moeten dragen die te zwaar zou zijn voor onze schouders? Het is uw genade dat we er niet aan onderdoor gaan. Maar u wilt nog meer geven dan dat. Niet alleen genade om te dragen, maar ook genade om te geloven dat er voor u geen onmogelijkheden zijn. En dat waar onze grenzen bereikt zijn, qua lichamelijk uithoudingsvermogen, qua psychische draagkracht, dat er voor u geen grenzen zijn. En dat dat betekenen mag dat wij het kruis wat wij dragen in uw kracht dragen kunnen. En dat we zelfs mogen ondervinden dat u in de weg van het kruis dragen meer van uzelf leert en meer ons doet leven in de gemeenschap met Christus en meer gericht doet zijn op de toekomst dan zonder kruis. Wilt u dat heilgeheim aan ons leren? Wij dragen de wereld aan u op, heren. We weten met elkaar dat dit een wereld is die uiteindelijk vernieuwd zal worden. En de wereld is er zo aan toe. Wat een dreiging. En het komt steeds dichterbij, nu wij ook hoorden dat er ook in Rotterdam een terroristische verdachte is opgepakt. Heren, wat een spanning kunnen we over ons heen halen. We bidden voor de politie, ook voor die mannen die vanuit onze gemeente dienen, het land dienen. Op verschillende posten in onze regio, wees met ze, heren, en geeft u ze de kracht en de vastberadenheid om het kwaad te bestrijden met de middelen die u ze geeft. Bewaar ze ook, heren. Bewaar ze samen met hun vrouwen en hun kinderen, die misschien meer dan bezorgd zijn, meer bezorgder zijn dan anderen, juist omdat hun mannen in zulke gevaarlijke positie zich vaak bevinden. Wij bidden, heren, dat onze mannen die het betreft, zij die dienen in het leger, die belangrijke post hebben in het land, dat ze meer dan ooit overtuigd zullen zijn dat ze ook zelf mogen leven van uw genade en weten dat ze een gewonnen zaak dienen. De zaak van de koning die ondanks al de tegenslag zijn rijk zal laten komen. Mogen wij er vanmorgen iets van zien ook. En richt ons alle, heren, op u, Heer Jezus Christus. Wilt u zelf aanwezig zijn. En laat u zichzelf uittekenen in het woord. Zodat we op hem mogen zien. Van hem mogen leren. En met hem het leven mogen doorgaan. Heren, wij bidden. Gedenk ons allen. Oud en jong. Hier aanwezig en thuis meeluisterend. Geef een gezegend uur en hoor ons gebed. Om Jezus wil alleen. Amen. Laten we samen zingen ter inleiding op de prediking Psalm 145 vers 1 en 2. Psalm 145 vers 1. O God, mijn God, gij allervorste Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En het tweede vers, ik zal o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Psalm 145 zingen wij vers 1 en vers 2. Eigenlijk, jonge mensen, om met jullie vandaag eens te beginnen, is deze tekst een reminder. En ik hoef jullie niet uit te leggen wat een reminder is, denk ik. Dat kan een signaal zijn in je telefoon, een briefje op je bureau, waar je een boodschap op hebt gezet die je absoluut niet mag vergeten. Nou, zo zou je deze tekst, zeker op het eerste gezicht, ook kunnen lezen. Houd in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Gisteren zijn we hier bij elkaar geweest in een ontroerend mooie dienst. 9 nieuwe belijdende leden. Het paasevangelie is verkondigd en het heilsfeit van Pasen is benoemd. Jezus is opgestaan. En vandaag, tweede paasdag, gisteravond ook alweer, vandaag opnieuw, een onderstreping van dat heilsfeit. Houd in gedachtenis. Die tekst van vanmorgen, die willen we wat beter bekijken. We stellen 3 vragen aan de tekst. 3 vragen. In de eerste plaats, waarom is het nodig? In de tweede plaats, wat houdt het in? En tot slot, hoe breng je het in praktijk? Dus houd Jezus Christus in gedachten. Wat houdt dat in? Wat betekent het? Waarom is het nodig? Wat houdt het in? En waarom en hoe moeten we het in de praktijk brengen? Eerst, waarom is het nodig? Wat is het nou echt nodig? Dat je dat hoort. Dat je dat weer moet horen vanmorgen. Dat je dat voor de zoveelste keer in je leven moet horen. Dat weten we toch onderhand wel. Is daar nog zoveel nieuws over te vertellen, zegt de jongen. Dat Jezus is opgestaan. Ik houd het voor waar. Ik neem het aan dat dat echt zo gebeurd is. En het, u zult wel gelijk hebben als u gisteren gezegd hebt dat dat historisch ook heel goed te onderbouwen is. Dat Jezus uit de dood is opgestaan. Maar moet ik dat nou telkens weer horen? Is het geen herhaling van zetten vanmorgen? Het staat bij mij echt al op de kalender hoor. En bovendien, tweede paasdag is een vrije dag voor de meeste mensen, dus. Ja, daar heb je het al. Wij denken dat we er zijn, als we vanmorgen tegen elkaar zeggen, ja, maar we denken daar natuurlijk ieder jaar wel aan. Natuurlijk, het is Pasen. En daarom zijn we hier ook. Misschien is het voor u wel net zo vanzelfsprekend, en dan denk ik even aan de ouderen onder ons, als dat u de watersnoodramp herdenkt of opnieuw aan de ouderen de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is ook zo'n feit, zo'n historisch feit waarvan u zegt, ja maar 5 mei, dat nemen ze van mij niet af. Al hebben steeds minder mensen heel directe band met die Tweede Wereldoorlog, het blijft bij mij op de kalender staan. Altijd. Ik zal het nooit vergeten. 1 februari, 5 mei. Dat zijn feiten, dat zijn historische feiten die nooit weg zullen hebben. Pasen staat natuurlijk niet op dezelfde lijn, gemeente, als de Tweede Wereldoorlog. Het herdenken daarvan en de watersnoodramp. Dus zegt u, Paulus bedoelt niet te zeggen, Timotheus, denk eraan, zet het op je kalender, reminder. Pasen, toen en daar geschiet, zoveel jaar geleden. Denk er ieder jaar aan. Nee, dat bedoelt hij inderdaad niet. Al kan het daar wel mee beginnen hoor. Ik bedoel, het niet vergeten van Pasen kan wel beginnen met jaarlijks er aandacht aan te besteden. Hoezo? Zijn we dan zo vergeetachtig? Nou en of? Nou en of? We zijn zo vergeetachtig wat dat betreft, dat we vanmorgen uit bed kunnen stappen alsof er niets gebeurd is, alsof Jezus niet uit het graf is opgestaan. En u kunt morgen weer aan het werk gaan, alsof er niets gebeurd is, niets veranderd is. En ik kan in de gemeente een pastoraat bedrijven en een preek maken, alsof het nog Pasen moet worden, begrijp je? Alsof er geen omkeer is geweest. die de hele geschiedenis beslissend heeft veranderd. Wij vergeten dat zo snel. We zijn niet de enige, want het Oude Testament beschrijft hoe het volk van Israël de grote daden van God vergeet. U zou voor uzelf vandaag eens Psalm 106 moeten lezen. En daar lijkt het wel een refrein wat steeds terugkomt. Zij vergeten, zij vergeten, zij vergeten. Wat vergeten ze dan? Vergeten ze dan dat ze uit Israël, uit Egypte zijn geleid en dat ze door de woestijn zijn doorgeleid en dat ze in het beloofde land zijn ingeleid? Nee, dat vergeet niemand. Vraag het vandaag aan een Jood. Natuurlijk weten ze het. Maar wat vergeten de Israëlieten toen en nu? Zij vergaten God hun heiland, zegt Psalm 106. Ze vergaten zijn werk. Ze hebben niet gelet op uw wonderen. Dat is de aanklacht richting Israël. En dan wij. Waar zijn de discipelen, gemeente? Laat ik het u eens vragen. Waar zijn de discipelen op de eerste paasmorgen bij het graf? Ze zouden toch moeten staan. Vind je niet? Ze hebben van de Heer Jezus gehoord dat hij na 3 dagen zal opstaan. Nou, dan ben je toch vroeg uit de veren 's morgens om daar bij het graf je plek in te nemen. Tot het moment dat Christus daadwerkelijk opstaat. Ja, vergeet het maar, dat doen ze dus niet. Vergeetachtig als ze zijn. Ongelovig. Als ze zijn. Die vrouwen hebben daar nog meer van begrepen. Die in Matthäus 27 rond het kruis een beetje op de achtergrond stonden. En aan het toekijken waren. Vol verwondering. En de volgende morgen, of een paar dagen later, zijn ze heel vroeg uit de veren. En dan zijn ze er bij het graf. Om het graf te bezien. Vergeetachtigheid. Een groot probleem. In het leven ook van een kind van God. Ik weet niet of ik daarmee een vinger op de zere plek leg vanmorgen. Ik heb het mezelf voorgehouden, u moet het uzelf ook maar voorhouden, hoe dat in uw leven is. Of dat functioneert, Pasen. Of het een plek heeft in je geestelijk denken en beleven van de werkelijkheid. Want ja, we leven ons leventje en we hebben het zo druk en we hebben onze zorgen en we zien wat er in de wereld gebeurt en we raken ondersteboven en ja, zo zitten we mensen in elkaar. En ik kan daar niemand op aankijken natuurlijk vanmorgen, want die angst die grijpt mij ook om het hart. Als je naar Brussel dan ook nog eens leest dat het ook gewoon heel dichtbij is, hè. Die figuren zitten ook blijkbaar gewoon in Rotterdam. Ja, dat wist je natuurlijk met je verstand ook wel, maar als het dan zover komt, hè, dat de politie er naartoe gaat en zo'n figuur uit zijn huis haalt, dan denk je, kijk, zo dichtbij. We hoeven ons niet door angst te laten leiden, zegt u, en gelijk hebt u, maar wat doet u dan? Waar laat u dan door leiden? Laten we ons dan leiden door het evangelie van de opgestane, door het feit van Pasen, dat hij de dood heeft overwonnen. Ja, u kunt dat makkelijk zeggen vanaf de preekstoel. Nou vooruit. Als u dat vindt, laten we dan eens kijken wie het zegt, want ik spreek alleen maar na natuurlijk vanmorgen, hè. Ik zit niet vanuit een ivoren toren u wat te bestoken met allerlei teksten, maar ik spreek het woord alleen maar na. En wie is het die aan het woord is? Dat is Paulus. En wat is dat voor man? Zit hij achter zijn bureau in een comfortabele fauteuil zijn brief te schrijven aan Timotheus om eens even moed in te spreken? Nou vergeet u het maar. Paulus zit op dit moment in een tochtige kerker. Paulus zit met de dood voor ogen. Paulus zit in de boeien. De dienaar van het evangelie die zo tot zegen is geweest in Europa, kan nou niets meer doen dan alleen maar zitten. In die kleine ruimte tussen 4 muren, ingesloten, opgesloten is Paulus. En dan schrijft hij een brief aan Timotheus. Niet, o Timotheus, heb medelijden met mij, ze hebben mij in de gevangenis geworpen. Misschien is het toch allemaal voor niets geweest. Nee, deze Paulus schrijft aan Timotheus, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Nou, dat kun je alleen maar schrijven aan je jongere collega als je zelf ook weet wat dat betekent. Paulus, wat betekent dat voor jou dan? Nou, dat mijn leven geen succesverhaal is, maar dat de Heer Jezus dat ook nergens beloofd heeft in de Bijbel. Dat wie hem navolgt, als een bergbeklimmer, de hoogste toppen bereikt. Het is het leven van het kruis, zegt Paulus. Maar vergeet het niet. Het is het leven van het kruis dragen achter de opgestaande aan. En jonge mensen, als je die opgestaande volgt, dan kom je er. En dan kom je zelfs overal doorheen. Kijk maar naar Paulus. Geen toekomst, toch wel. Toch wel. In mijn lijden weet ik mij getroost door de gedachte dat het woord van God niet gebonden is en dat Jezus opgestaan is. En wat dat betekent, gemeente, nou, dat betekent dat er voor hem geen onmogelijkheden zijn. Wat is de laatste grens van ieder leven? De dood, hè? Al weet je, Johan Cruijff, al was je de verlosser op het voetbalveld, al heet je Barack Obama en ben je zo'n beetje de machtigste man van de wereld, ieder loopt tegen die grens op, vroeg of laat, tegen de dood. Jezus niet. Jezus niet. Hij ging er doorheen en hij kwam er aan de andere kant weer uit, om op te staan. Dat doet niemand hem na, dat hoeft ook niet. Hij is opgestaan en hij is de eersteling van degenen die ontslapen zijn. En als Paulus zich dat te binnen brengt, dat hij is opgestaan, dat de dood voor hem geen grens was, dan zegt hij, ja, maar ik ben met hem opgestaan. Ik ben met hem gekruisigd, ik ben met hem opgestaan. Ik geloof in de Heer Jezus Christus. En dat betekent dat ik deel in zijn lijden, maar ook deel in zijn opstanding. Kijk maar in vers 12, indien wij verdragen, dat is nu aan de orde, wij zullen ook met hem heersen. In één adem, Paulus, voel je dat altijd? Nee, toch geloof ik het. Want niet alles wat ik registreer met mijn ogen is de werkelijkheid. Het geloof ziet Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Nou, dat is voor Paulus in die hopeloze omstandigheden zijn houvast. En dat geeft hij zijn jonge collega Timotheus mee. En die jongen heeft het zo nodig. Het is een jonge dominee, eerste gemeente. En dan ook nog eens een hele lastige, moeilijke gemeente. Een gemeente waarin de dwaalleer van de ontkenning van de opstanding van de doden aan de orde is. Hymenaeus en Philetus, dat zijn van die figuren die de dwaalleer verspreiden. En Timotheus, dat zwakke, beverige domineetje, dat moet in die lastige gemeente pastoraat bedrijven, hij moet daar preken. Weet u wie Timotheus was, jongens? Nou, dat was echt geen krachtige leider, hoor. Dat was een vreesachtig, verlegen, introvert mannetje. Misschien zou je van hem zeggen, nou, dat is echt geen sterke man. Die ligt zo omver. Bij minst of geringst is die gevloerd. En dan moet je een gemeente leiden die niet achter je aanloopt, maar die met je wegloopt, maar die je preken onderuit haalt, die kritiek heeft. En dan zijn eigen lichaam. Wij weten dat Paulus aan Timotheus de raad geeft, het advies geeft om af en toe iets wijn te drinken voor de veelvuldige zwakheden van zijn lichaam. Nou, het plaatje is compleet. Een zwakke man, bovendien een jonge christen, moeilijke gemeente, instabiel. Moet Timotheus horen, houd in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Timotheus is toch ook de man die van kinds af de heilige schriften geweten heeft. Hij moet het toch weten. Zijn ouders hebben hem daarin grootgebracht. Ja. Misschien bent u ook wel zo iemand die van kinds af de heilige schriften geweten hebt. Opgevoed in de Godvrezend gezin. Heb je het altijd op zak dan? Zie je er altijd doorheen? Ben je altijd vol goede moed? Verlies je nooit een keer de moed? Ik wel, zegt Timotheus. Ik ook, zegt Paulus, als ik op mezelf zie. Maar daarom spreek ik mezelf toe. En dat zouden we veel meer moeten doen. Je ziel toespreken, dat is iets wat de psalmisten doen. Tegen je ziel praten. Juist als er allerlei binnenpraten zijn. En allerlei stemmen van buiten. Je bereiken en je in de war brengen. Nieuwe beleidende leden. Spreek tegen je ziel. Als je ja-woord van gisteren. Door de dingen die er gebeuren in de wereld, in je eigen leven. Van vraagtekens wordt voorzien. Houd in gedachtenis. Breng voortdurend in herinnering. Dat betekent leef in deze werkelijkheid. Dat Jezus Christus de uit de doden opgestane is. Laten we wat meer de diepte ingaan en in de tweede plaats nadenken over wat het inhoudt. Waarom is het nodig? Nou, dat mag wel duidelijk zijn, denk ik. Wat houdt het in? Waar Paulus mee bezig is in deze brief niet zijn eigen noodklagen, maar Timotheus wijzen op de bron waar hij zelf uit putten mag. Dat is de genade die in Christus Jezus is. 2 Timotheus 2 vers 1. Mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Paulus wijst buiten zichzelf op die krachtbron. Christus Jezus. Dat heeft Paulus nodig. Dat heeft Timotheus nodig om als een arbeider het woord van God te verkondigen. Paulus zegt niet tegen Timotheus, jongen, je weet toch dat de Heere begonnen is in je leven? Zit er nou maar niet over in. Paulus zegt ook niet, je bent toch geroepen? Kijk, dat kunnen best heel goed bedoelde adviezen zijn. Hè? Misschien maakt u dat ook wel mee dat er iemand naast u gaat zitten en een arm om uw schouders slaat en u in uw nood probeert te bemoedigen. Heel goed bedoeld, maar het komt net niet aan. Begrijpt u? En hoe lief u het ook vindt van de ander, u loopt weg en u denkt, ja, maar je weet eigenlijk niet waar je over praat. Je begrijpt het niet. Je bedoelt mij te bemoedigen. Maar het lukt niet op deze manier. Paulus zit ook naast zijn jonge collega. Niet uit de hoogte. Hij zegt niet, Timotheus, je moet nog veel leren, ik ben wat ouder geworden en als ik terugblik dan weet ik, ieder huis heeft zijn kruis en ieder hart kent zijn smart. En God geeft nooit meer dan je schouders te dragen kunnen. Nou ja, u kent ze wel. Die gemeenplaatsen, die het goed doen, maar die soms het tegenovergestelde bereiken van wat je beoogt. Dan zit je hier vanmorgen op tweede paasdag. En je denkt, paas is al bijna voorbij. Is er nog hoop voor mij? Ik heb al 2 diensten gehad. Het is heel herkenbaar wat Timotheus meemaakt. Misschien is het wel herkenbaar dat lichamelijke aspect. De grenzen waar je tegenaan loopt keer op keer. In je jonge leven misschien al wel. Of als je wat ouder bent, de krachteloosheid. Misschien is het wel heel herkenbaar, die psychische draagkracht, draaglast die veel te groot is voor je. En die je naar beneden zuigt. Misschien zijn het wel huwelijkszorgen. Waardoor je merkt dat je zo ver bij elkaar vandaan bent, ook al leef je onder één dak. Zorgen om kinderen. Onbegrip. Moeilijkheden naar de toekomst toe. Hoe moet het? En dan komt er vanmorgen een reminder. Een brief van Paulus. Misschien mag ik ook wel zeggen, een tekst van de Heere zelf. Een brief uit de hemel. Houd in gedachtenis. Jezus Christus, letterlijk vertaald staat er, de uit de doden opgewekte. De Statenvertaling vertaalt het zo dat je zou kunnen denken dat Paulus alleen maar terugwijst naar het eenmalig gebeurde. Naar het heilsfeit. Timotheus houdt in gedachtenis, in het jaar 33 na Christus is Christus uit de doden opgewekt, opgestaan. Vanuit het Grieks mag je het ook zo lezen. Hij is de uit de doden opgestane. Want, jonge mensen, hij leeft om te leven. Hij leeft niet om te sterven. Hij leeft eeuwig. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. Hij heeft alleen maar een toekomst voor zich. Ervaar je zo'n berg beklimmen vanmorgen? Die de top iedere dag moet proberen te bereiken van zichzelf en nog niet eens halverwege alweer moet zeggen, ik red het niet. Ik red het echt nooit. En dan ben je christen. En je had gedacht dat je als christen toch al wat meer energie, wat meer geestelijke energie zou hebben. En je wat minder ondersteboven zou raken van wat er gebeurt in de wereld. En dat je wat minder omver zou gaan door de zorg in je gezin en in je huwelijk. Nou, vergeet u dan niet dat het christenleven door Paulus vergeleken wordt in de eerste plaats in vers 4 met een soldaat, in de tweede plaats vers 5 met een atleet, in de derde plaats vers 6 met een boer. En u vraagt zich misschien af, wat hebben die drie mensen met elkaar gemeen? Nou, dit. Dat het ze niet aankomt waaien. Dat we door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. Een boer moet ploegen en eggen en weet ik al niet meer om enige vrucht te zien. Dat is zwaar werk. De boeren kunnen erover meepraten. Een atleet krijgt het niet onder de knie. Die moet voortdurend blijven oefenen. En iemand die in de krijg dient, iemand die in de oorlog dient, een marinier, iemand die zich geeft voor land en volk. Ja, die moet natuurlijk voorbereid worden, ingewikkeld worden in de handelingen van de leeftocht. Die moet weten wat hij moet doen en wat hij niet moet doen. Wat de tactiek van de vijand is en wat zijn eigen tactiek moet zijn. Inspanning dus gevraagd. Want het kan wel Pasen zijn geweest en het is Pasen geweest. Werkelijk, maar komt het er ook van, gemeente? Houd in gedachtenis Jezus Christus, de uit de doden opgewekte. O broeders, hoe zou ons huisbezoek eruit zien? Hoe zou de preekvoorbereiding eruit zien? Hoe zou het functioneren in de gemeente eruit zien als we ons dat eens wat meer zouden realiseren? Want wij zien zo vaak aan, hè, tegen wat niet lukt en wat niet gaat. En wat weer niet gaat en waar weer geen opening in verkregen wordt. Als jeugdleider, in de omgang met de jongeren. Als ouderling op het huisbezoek voor de zoveelste keer. Als dominee met een preek die weer niet wil, niet vlotten wil. Houd in gedachtenis. Ja, wat betekent dat dan? Breng voortdurend in herinnering Christus Jezus, de uit de doden opgewekte. En dan voegt Paulus er iets bij en dat kleurt eigenlijk zijn oproep. Welke is uit het zaad van David? Waar komt Jezus vandaan? Jonge mensen, uit welke geslachtslijn komt hij? Inderdaad, uit het huis van David. Wat was dat voor koningshuis? Ja, machtig natuurlijk. Groots, ja, inderdaad, op de toppunten wel, ja. Maar u weet toch ook hoe het neergegaan is, hè? Hoe het naar beneden gegaan is met dat koningshuis. Er bleef niets meer van over. Echt niet. Het was op sterven na dood. Geen toekomst. Afgehouwen tronk. Dat. Wat gebeurt er? Uit die afgehouwen tronk ontstaat iets. Begint heel klein. Het eindigt heel groots. Een reisje zal voortkomen. Zijn naam? Jezus Christus. De uit de hemel gezondene. De op de aarde lijdende en stervende. De uit de doden opgestane. Dat is de weg van Jezus geweest. Onder het kruis naar de kroon. Dat is de weg van Paulus geweest. Via het kruis naar de kroon. Voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid. Dat is de weg van Timotheus. Via het kruis naar de kroon. Dat is de weg van u. En van jou. Moeilijk, hè? Moeilijk in die zin, omdat het zoveel kost. Zo vaak pijn doet. Zo vermoeiend kan zijn. En soms ook heel moedbenemend. Als je alleen maar oog hebt voor je omstandigheden en er helemaal in op dreigt te gaan. Hè, en je helemaal niets meer ziet van wat God aan het doen is. Kijk, wij zijn mensen die leven van de momentopnames. Hè. Wij zien niet die film. Wij zien niet de grote lijn. Die ziet God alleen. En dat maakt dat we soms op de toppen kunnen zijn als we een momentopname zien in ons gezin, in het huwelijk, in ons eigen geestelijk leven, in de gemeente, dat we zeggen, kijk! En soms zitten we helemaal onder in de put, omdat we een momentopname hebben, waarvan we zeggen, zie wel, dacht ik het niet. Waar is God, op wie ik bouwde? En aan wie ik mijn zaak toevertrouwde. Nou, en reken dan maar dat er één als de kippen bij is om dat nog eens te onderstrepen. De duivel. Zie wel, je hebt geen heil bij God. Allemaal aanpraten van jezelf geweest. Houd in gedachtenis. Jezus Christus de uit de doden verrezene. Dat betekent, en dat brengen we de laatste gedachte, hoe breng je het in de praktijk, dat Paulus wil dat de werkelijkheid van Timotheus, die hij niet weg kan wissen, verbonden mag worden met de werkelijkheid van Pasen. En dat doet het geloof. Het geloof verbindt de werkelijkheid van Pasen aan de werkelijkheid van mijn eigen pelgrimsbestaan. Dat is een levenslange opdracht. Wij denken dat we met één preek er weer bovenop zijn. En dat we met één psalm er weer bovenuit getild worden. En zo kan het gaan, hè. Zo kan het echt gaan, hoor. Dat een preekje het weer helemaal helder en scherp laat zien. Maar wees niet al te verbaasd als het over 2 dagen weer anders is. Voor je gevoel dan. Want God geeft geen bijzondere belevenissen in de kerk en bijzondere gevoelige genietingen om daar een maand lang weer op te teren. Het vraagt een leven uit hem, Timotheus. Denk terug aan de momenten waarop de Heere bijzonder tot je sprak. Waarop je kennelijk zijn nabijheid mocht ervaren. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Verbind de werkelijkheid met alle onmogelijkheden die in die werkelijkheid zijn. Met de werkelijkheid van de opgestane, met alle mogelijkheden die daarin verbonden zijn. En breng het bij elkaar. Hoe moet dat dan? Nou, Paulus zegt in vers 7, merk op hetgeen ik zeg, dat is het eerste. Vers 7 geeft eigenlijk licht op vers 8. Merk hetgeen ik zeg, met andere woorden, gemeente, luister nou vanmorgen naar wat de Heere tegen je zegt. Merk op hetgeen ik zeg, daar begint het mee. Slaat nou op, vergeet het niet. En als u het opschrijft om niet te vergeten, dat is helemaal goed. En anders registreert u het maar hier, verstandelijk. Ben je er dan? Nee, want ik heb al gezegd dat Paulus niet alleen maar bedoelt, Timotheus, hang nou maar een geel memoblaadje in je gevangenis en zet die tekst uit mijn brieven maar op en ga er ieder morgen maar naar kijken. Nou, misschien heeft hij het wel gedaan. Heeft hij er wel dingen uit overgeschreven, overgekerfd. In de gevangenis, wie zal het zeggen? He, onze jongeren die doen dat misschien ook wel, he, met de dagtekst of zo. Die op je telefoon naar voren komt. Dat je weet, zo is het. Maar dat is niet alles. Merk op hetgeen ik zeg. Weet je wat dat betekent? Laat deze tekst dan maar de ingang zijn. Gemeente, jonge mensen, ouderen, tot het lezen van de hele Bijbel. Deze tekst mag je gebruiken als een sleutel om de hele Bijbel te lezen. Moet eens kijken wat er dan gebeurt. Als je het Oude Testament zo leest, met de sleutel van 2 Timotheus 2 vers 8, en je leest dan over David die in zonde valt. En je leest over psalmisten die tot de dood toe bedroefd zijn. En je ziet de grote lijn in die psalmen naar voren komen. En het wonder dat God nog van hen af weet. Hoe komt dat? Ja, dat komt hierdoor. Jezus Christus is daar uit de doden opgestaan. Wees maar als Maria, bewaar de woorden in je hart. Het is niet afgelopen na Pasen. Merk op hetgeen ik zeg, en dan zegt Paulus er iets bij. Maar de Heere geven je verstand in alle dingen. Letterlijk vertaald, de Heere geven jou praktisch inzicht, praktische wijsheid in de situatie van alle dag. Ja, dat is iets wat Timotheus niet in de vingers krijgt. En Paulus niet en niemand niet. Dat ik de oplossingen al paraat heb voordat de problemen zich aandienen. En dat er geen geestelijke zorgen meer zijn omdat ik al weet hoe ik ermee om moet gaan. Nee, merk op hetgeen ik zeg. Denk er maar over door. Herkauw het maar. De preken die je de paasdagen gehoord hebt. Leg je Bijbel maar open. Maar de Heere geven je verstand. Wijsheid. In alle dingen. Let u erop, dat is een belofte, hè? De Heere. Nou, wij lezen het als een vrome wens misschien. Mocht de Heere u alle verstand geven in alle dingen. Nou, de lading vanuit het Grieks is veel krachtiger. De Heere zal verstand geven. Natuurlijk. Of natuurlijk. Psalm 119, de opening van Gods woord, dat zal als een licht het donker opdoen klaren. Waarom? Nou, vanwege 2 Timotheus 2 vers 8. Jezus Christus is uit de doden verrezenen. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden en hij zal zijn volk niet in de dood laten omkomen. Verbind de werkelijkheid van Pasen met de werkelijkheid van je leven. Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust, want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Timotheus, adieu. Gode bevolen. Hier kun je het mee doen. Hier kun je het ook mee volhouden. Onder het kruis, mag je weten, het kruis verwisselt hij voor de kroon. Nu zien wij nog niet dat Jezus alle dingen onderworpen zijn. Wereldwijd denken wij, waar gaat het naartoe? In ons eigen leven denken wij, waar moet het heen? Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar, zegt het geloof, wat zijn ankerplaats zoekt en vindt in 2 Timotheus 2 vers 8. Maar wij zien Jezus. Ziet u het? Wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Alle macht heeft hij in hemel en op aarde. Voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige rechten mij geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Hij is waarlijk opgestaan, gemeente. En hij leeft. Amen. Laten wij samen zingen, psalm 146, een psalm die je met de sleutel van 2 Timotheus 2 vers 8 mag openen. En zo mag zingen over hem die dood en graf overwonnen heeft. Het is de Heer van alle heren, Sions God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren van geslacht tot geslacht. Psalm 146, wij zingen vers 1 en vers 8. Laten wij samen danken. Wij bidden u, Heere, maak onze voetstappen vast in dit woord. En laat het de duivel op de vlucht doen jagen. Wie zijn voetstappen vastmaakt in het woord, kan wel aangevochten worden, maar zal er niet van afvallen. Daar zorgt u zelf voor. Niemand zal ze uit uw hand rukken, ook niet die zwakgelovigen, die zwakke schapen, de kleinen. U zult ze opzoeken en zich over hen ontfermen. Heere, zo mogen we een nieuwe week ingaan. En we bidden u, geef ons moed in het zien op hem, die dood en graf en daarmee alle onmogelijkheden overwint. En in onze verlegenheid zijn genade bewijst. In onze dood zijn leven geeft. In ons lijden en druk zijn volhardende genade wil geven. Bemoedig, Heere, degene die werken in uw wijngaard, die dienen in het ambt van diaken en ouderling. Zegen de kerkvoogden, de organisten, zij die leiding geven aan de zondagsschool, aan de clubs, aan de jeugd. Wij bidden u voor het werk in de gemeente, het pastoraat, het dienen als uw dienaar, de voorbereiding van de prediking. Wilt u in deze gemeente, waarover vele stormen gegaan zijn, wilt u deze gemeente bewaren voor vijandsmacht en vreselijk woede, en hem beschermen in het grootst gevaar? En mogen we met z'n allen ervaren dat deze plek zo'n kostbare plek is, waar we tot rust en op aarde mogen komen, zondag aan zondag, als een Elim te midden van de woestijnreis. We danken u ook voor vandaag, Heere. U geeft zoveel, meer dan wij verdienen. Meer ook dan waarvoor wij kunnen danken. En daarom mogen wij het zeggen met de woorden van dat bekende gezang: u zij de glorie en u zij de victorie, nu en voor altijd. Amen. Laten wij samen zingen tot slot uit Psalm 21, het vierde en vijfde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En het vijfde, hoe groot en schitterend is zijn eer. Psalm 21, vers 4 en 5. Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.